Gemeente, vooraf de volgende mededeling namens de kerkraad. Wij herinneren u aan het inleveren van het antwoordformulier voor de renovatie van het kerkgebouw. Degenen die het formulier nog niet hebben ingeleverd, vragen wij om dit voor 2 juli te doen. In de hal van de kerk is hiervoor een doos geplaatst. U kunt het ook inleveren bij de penningmeesters. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, op Psalm 9. Wij zingen het eerste en het tweede vers. Ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven, lof en eer. En ik zal in u, mijn God, van vreugd opspringen, in de geest verheugd. Psalm 9, versen 1 en 2. Luisteren eerst naar de wet des Heren en daarna zingen wij Psalm 56, het eerste vers. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd aan alle kant. Psalm 56, het eerste vers na de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen is uit Handelingen, hoofdstuk 21. Wij lezen de versen 1 tot en met 14. En daarin gaat het over de terugreis van de apostel Paulus naar Jeruzalem. En daar zal hij dan gevangen genomen worden. Handelingen 21, 1 tot en met 14. En het geschiedde dat wij van hen gescheiden en afgevaren waren. Zo liepen wij rechtuit en kwamen te Kos. En de dag daaraan te Rodos en vandaar te Patara. En een schip gevonden hebbende dat naar Fenicië overvoer, gingen wij erin en voeren af. En als wij Cyprus in het gezicht gekregen en dat aan de linkerhand gelaten hadden, voeren wij naar Syrië en kwamen aan te Tyrus, want het schip zou aldaar de last ontladen. En de discipelen gevonden hebbende, bleven wij daar 7 dagen, dewelke tot Paulus zeiden door de geest, dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. En toen het nu geschiedde dat wij deze dagen overgebracht hadden, gingen wij uit en reisden voort. En ze geleidden ons allen met vrouwen en kinderen tot buiten de stad. En aan de oever nederknielende hebben wij gebeden. En als wij elkander gegroet hadden, gingen wij in het schip, maar zij keerden weder elk naar het zijne. Wij nu de scheepvaart volbracht hebbende van Tyrus, kwamen aan te Ptolemaïs en de broeders gegroet hebbende, bleven 1 dag bij hen. En des anderen daags, Paulus en wij die met hem waren, gingen vandaar en kwamen te Caesarea. En gegaan zijn in het huis van Filippus de evangelist, die 1 was van de 7, bleven wij bij hem. Deze nu had 4 dochters, nog maagden, die profeteerden. En als wij daar vele dagen gebleven waren, kwam er een zekere profeet af van Judea, met name Agabus. En hij kwam tot ons en nam de gordel van Paulus, en zijn zelfs handen en voeten gebonden hebbende, zeide: dit zegt de Heilige Geest, de man wiens deze gordel is, zullen de Joden alzo te Jeruzalem binden en overleveren in de handen der heidenen. En als wij nu dit hoorden, baden beide wij en die van die plaats waren, dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. Maar Paulus antwoordde: wat doet gij dat gij weent en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor de naam van de Heere Jezus. En als hij zich niet liet afraden, hielden wij ons tevreden, zeggende: de wil des Heeren geschiede. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 8 en 9. En des anderen daags, Paulus en wij, die met hem waren, gingen vandaar en kwamen te Caesarea. En gegaan zijn in het huis van Filippus de evangelist, die 1 was van de 7, bleven wij bij hem. Deze nu had 4 dochters, nog maagden, die profeteerden. In verband met ons gebed, gemeente, wordt u het volgende meegedeeld: dat er een gezonde jongen geboren is in het gezin van broeder en zuster Gerben en Wianda But. Zijn naam is Maurice Arendt. Hij is geboren op 22 juni en zijn roepnaam is Maurice. En er wordt u ook meegedeeld dat in het gezin van broeder en zuster Dick en Annemarie Bracke een gezonde zoon geboren is op 23 juni. Zijn naam is Damis Bracke en zijn roepnaam is Sam. Dan wordt u ook meegedeeld dat broeder en zuster Jaap Bom een moeilijk bericht ontvangen hebben, want onze broeder Bom is ongeneeslijk ziek verklaard. Hij heeft een tumor in zijn slokdarm. En er wordt een stent nog geplaatst deze week, maar het is heel ernstig. We willen ook denken aan broeder en zuster Leen Driessen. Want onze broeder Driessen heeft een bericht gekregen de afgelopen week dat hij prostaatkanker heeft met uitzaaiingen. En ook dat is heel ernstig. We zijn de Heere dankbaar dat zuster Sjaan de Korte de operatie goed kon doorstaan. En de eerste berichten van de dokters waren heel positief. Het lijkt heel goed te zijn, maar er moet nog verder uitslag komen. We denken ook aan broeder Jaap Struik, die komende week weer een chemokuur zal ondergaan. Waarvoor hij en alles afhankelijk is van de Heere. We willen ook samen nu het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O Heere, eeuwige en heerlijke God. Wij zijn in alles van u diep afhankelijk. We hebben het beleden zojuist toen wij uw wet lazen, dat u hemel en aarde geschapen hebt in 6 dagen. En dat op de 7e dag rustte u. En dat wij daarom ook op deze dag, wat nu de 1e dag van de week geworden is, ook rusten. U bent die God die niet alleen geschapen heeft, maar u bent die God die ook onderhoudt. U geeft het leven en op uw tijd ontneemt u het aardse leven. Wij zijn allen in uw hand, in die zin dat wij niets kunnen doen zonder u. Wij zijn in alles van u volkomen afhankelijk. Vergeef ons, Heere, dat wij zo vaak menen dat wij zelf ons leven besturen mogen. En dat wij zelf alles kunnen regelen. En vergeef ons dat wij zo vaak toch die geneigdheid hebben om voor ons eigen zelf, voor ons eigen ik te leven. Ook dat is een vorm van opstand tegen u en van afgoderij. En Heere, we willen u belijden dat wij een hart hebben geneigd tot alle kwaad. Een hart dat geneigd is om al die 10 heerlijke geboden van u te overtreden. En helaas is het niet alleen zo dat wij die neiging hebben, maar wij doen het ook met de daad. En ook met het in gebreken blijven, schenden wij uw geboden. En Heer, het zal in het hart en ziel van uw kinderen pijn doen en verdriet zijn dat dit de werkelijkheid is van hun leven. En misschien is het dat in ons leven het helemaal geen pijn doet, dat wij uw geboden schenden. Dat we hooguit bang zijn voor een straf, maar dat het voor de rest ons eigenlijk niet zoveel uitmaakt. En dat is dan een blijk, Heere, dat wij u niet kennen, dat wij uw liefde niet kennen. Dat is een blijk dat wij zonder u door het leven gaan. Dat wij nog volop bezig zijn voor onszelf te leven, voor ons eigen genot. Want wanneer wij door uw geest bekendgemaakt worden met uw recht en met uw liefde, met uw genade, Heere, dan versmelt het hart. Dan vinden we het vreselijk dat we tegen uw wil ingaan. Dan is er een droefheid over de zonde. En zo ver zal het toch moeten komen met een ieder van ons. Dat wij de zonde leren haten. En dat wij u leren liefhebben. Omdat u zo goed bent. Omdat u zo mild bent, zo barmhartig, zo zorgzaam. Dat bent u voor ons geweest, Heere, op vele manieren, heel ons leven lang. Zelfs, Heere, wanneer wij in de afgelopen weken moeilijk bericht hebben moeten ontvangen, dan blijft toch staan dat u vele jaren lang gedragen hebt. En het geldt voor ons allen, Heere, ook als er een nieuw geboorte is. Dan zijn we toch ook in alles van u afhankelijk geweest. Dan bent u toch weer goed geweest. En zo, Heere, mogen we uw grote naam belijden, dat wij in alles van u afhankelijk zijn. Laten we ook vanuit die afhankelijkheid mogen leven. En wil Heer ons daarom waarachtige bekering geven. Wil ons zelfs een nieuw hart schenken. En wil het hart van uw kinderen toch dagelijks weer vernieuwen en heiligen en verbinden aan u en aan uw dienst. Maar als we nog niet, Heere, met u door het leven gaan, omdat we u maar voor de vorm dienen, o wil ons dan laten zien hoe het met ons is. Dat het zo niet verder kan en mag, maar dat het komen moet tot een hartelijke overgave aan u. Dat het komen moet tot een buigen voor de Heere Jezus Christus. Dat u in ons leven centraal moet staan. Dat alles in ons leven moet gaan om u. En er kan alleen maar werkelijkheid worden wanneer uw liefde werkzaam is in het hart. Zo wordt een mens getrokken om u te kennen en u te volgen, want uw volk wordt zeer gewillig gemaakt in de dag van uw Heerkracht. Heere, wilt u zo werken in ons midden? Wilt u tot bekering brengen die zonder u leven, die u in wezen niet kennen, die misschien wel met een wel zekere trouw hebben in het opkomen naar uw huis en dat zelfs uw woord hen niet vreemd is en dat de geschiedenis uit uw woord hen wel bekend is, maar dat het toch niet in hun hart leeft, God heb ik lief, en dat het toch geen overgave is aan u. Heere, wij bidden u om die waarachtige bekering. En dat zal alleen maar kunnen wanneer uw Heilige Geest uitgestort wordt. En overal waar uw geest komt, daar zal het leven. Daar komen er vruchten voort. Daar zullen er wonderen gebeuren. Heere, wilt u uw hof hier aan de Hoflaan? Wilt u dat doorwaaien? En wilt u met uw geest in ons midden zijn? En wilt u zelfs inlijven, Heere, hen die nog buiten staan, die misschien niet eens in de kerk zijn. Heere, wij bidden u om uw werk in ons midden. Kon het zijn ook onder de bediening van uw woord van vanmorgen. Heere, laat uw woord werkzaam mogen zijn. Dat we ook mogen weten hoe we als gezinnen en in het huwelijk hebben te leven. En dat we in de vreze Gods door het leven moeten gaan. Wat zal een mens doen zonder u, Heere? Dan is het niet alleen dat hij geen bescherming heeft, maar zonder u heeft een mens ook geen doel in het leven. En buiten u kennen wij de ware vreugde niet en de ware vrede en rust niet. Want onrustig is het hart totdat het rust in u. O Heere, wilt u in ons midden zijn, als gemeente, en hartelijk en krachtig werken. Heere, wij bidden u, uw ontferming over broeder Driessen. Vele jaren heeft hij mogen dienen in de kerkenraad, en daar wordt met dankbaarheid aan teruggedacht. En nu is uw knecht ernstig ziek. Heere, u hebt toch zorg voor uw knechten. En wij bidden u, wilt u ook deze, uw knecht, gedenken. Nu hij ernstig ziek is, wilt u erin meekomen. Want dan wordt het gemakkelijk. Dan wordt het goed. Heere, wilt u hem bijzonder nabij zijn. U verlaat toch niet het werk uwer handen. En dat mag tot troost zijn voor onze broeder en zijn vrouw en hun kinderen. Wil hem nu gedenken en hem kracht en genade geven. Bewaar hem voor pijn en voor moeite. En wilt u met hen gaan? Wilt u hen leiden? Kon het zijn, wilt u zijn leven nog sparen? Maar wilt u doen wat goed is in uw ogen? Dat zijn hoop en vast vertrouwen op u mag liggen. Zo bidden wij u ook voor onze broeder Bom. Heere, u weet het ernstige bericht wat zij hebben moeten ontvangen van de dokters. Heere, er was al vrees dat zoiets kon gebeuren. En het is werkelijkheid geworden. En nu, Heere, wanneer het zo ernstig met hem is, bidden wij u om uw kracht in zijn hart en ziel. En wij bidden u om de genade van de Heilige Geest, dat hij zich kwijt mag raken aan u, Heere Jezus. En dat u zijn God zult zijn. En dat hij door u gedragen zal worden. Heere, ontferm u over hem. Bewaar hem voor pijn en ongemak. Wilt u de behandeling, de ingreep die, zo u het geeft, dinsdag zal plaatsvinden, wilt u dat zegenen en geven verlichting in de moeite van onze broeder. Heere, laat hij uw aanwezigheid mogen bemerken. Zo kunnen alleen hij en zijn vrouw verder gaan. Toon zo uw genade en wil nog sparen en uw ontferming geven. Zo willen wij u danken, Heere, dat zuster De Korte door de operatie heen mocht komen. Dank u, Heere, voor uw ontferming en dat de eerste berichten ook goed zijn. Wilt u verder uw krachten geven aan haar, dat ze, kon het zijn, weer spoedig toch weer naar huis kan gaan, om daar weer aan te sterken. Heere, maak het nog wel met haar. Ze is zeer beproefd geweest in het afgelopen jaar, maar laat zij het mogen getuigen tot haar verwondering dat het goed is voor mij om beproefd te zijn geweest. Geef dat de vrucht van dit alles is, dat haar ziel een gewaterde hof mag zijn, dat ze weten mag als nooit tevoren wie u bent voor een arme zondaar. Gedenk haar en haar man in uw ontferming. En Heere, zo bent u die God die het leven schenkt en het leven onderhoudt. En dat willen wij u bidden ook voor onze broeder Struik, wanneer hij weer een chemokuur moet ondergaan. Geeft u hem kracht om ook deze te ondergaan. Wilt u het nog wel met hem maken, naar lichaam, maar ook naar ziel, dat alles waar hij nu doorheen gaat toch een rijpe vrucht mag voortbrengen in zijn leven. Dat hij weten mag, God is aan mijn zijde. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Gedenk hem, Heere, spaar en bewaar. En zo willen wij u ook hartelijk danken dat u verblijdende berichten hebt gegeven. Dat broeder en zuster Gerben en Wianda Butt toch verblijd mochten zijn met een vierde kind. En u hebt opnieuw een zoon willen geven. Wat een wonder van genade. Wonder van uw zorg en ontferming. Wij zien het, maar wij doorgronden het niet. Heer, u hebt leven gegeven, u hebt leven gespaard. U zij daarvoor de dank. Laat de moeder weer snel mogen opknappen en wil dit gezin leiden in de vreze Gods. En dat ook deze kinderen ook uw kinderen zullen zijn. En dat ze ook straks eeuwig bij u mogen verkeren. Want daarvoor leven wij toch. En zo, Heere, past het ons u hartelijk te danken voor het vernieuwde wonder wat u gedaan hebt in het leven van broeder en zuster Dick en Annemarie Bracke. Heere, heb dank dat u hen zo gezegend hebt, opnieuw met een kind en nu een zoon. Heere, u zij daarvoor de dank en de lof en de aanbidding. Hoe kunnen wij u vergelden voor al de wonderen van uw hand? Dat kunnen wij niet. Ach, laat het dan mogen zijn, Heere, dat wij mogen leven in afhankelijkheid van u. En dat u de eerste plaats in ons leven zult innemen. En dat we u zullen zoeken vroeg en laat. En laten ook dit gezin door u gezegend mogen worden. Dat hun kinderen ook mogen opgevoed worden in de vreze en in de vermaning des Heren. Dat ze wedergeboren mogen worden. Heere God, heb dank voor de zegeningen geschonken. Gedenk ook anderen in de gemeente, Heere, die ook een baby verwachten. U kent alle omstandigheden, wilt u uw zegen geven. We bidden ook voor hen die zo graag ook een kindje zouden willen ontvangen uit uw hand. Heere, wilt u nog een verhoorder van de gebeden zijn en uw rijke zegen willen schenken en ontferming geven. Heere, zo leggen wij u de noden en de zorgen u voor. Het past ons u ook te danken, Heere, dat Erwin en Ida Borren met hun kinderen weer in Nederland zijn aangekomen en ook wel in onze gemeente zullen komen. Heere, gedenk hen in uw barmhartigheid. Zegen het werk wat ze mogen doen voor goede hoop in Zuid-Afrika. En ook tijdens hun verblijf hier, laat dat werk rustig mogen voortgaan. Wilt u het ook leiden in de toekomst en laat het tot rijke zegen mogen zijn voor vele kinderen daar in Zuid-Afrika. Heere, hoor ons bidden. Zegen hen die thuis met ons meeluisteren en gedenk ons in prediking en luisteren om Christus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede is bestemd voor de renovatiekas. Wij zingen Psalm 1, de versen 1 en 2. Psalm 1, versen 1 en 2. Geliefde gemeente, zo hebben wij in de afgelopen weken de dienstknecht van God Filippus gevolgd. En wat er daarna met hem gebeurd is, vorige week hebben we gezien hoe hij naar Asdod was overgebracht en vandaar ging preken. Hij is zo de kust van de Middellandse Zee naar het noorden getrokken. Kwam in verschillende plaatsen, is hij ook langs Joppe gekomen. En de Enge daarboven, daar ligt dan Caesarea. En daar is hij uitgekomen. En dan horen we verder niets meer van hem in het boek van de Handelingen. Althans, nog één keer komt hij naar voren. En dat lezen wij in dit gedeelte dat we met elkaar zojuist gelezen hebben. In Handelingen 21, versen 8 en 9. En daar willen we met elkaar over nadenken. Over deze twee verzen. En we schrijven boven de preek Filippus in Caesarea. En we letten op zijn werk, zijn gezin en zijn gastvrijheid. Filippus in Caesarea, we zien zijn werk, zijn gezin en zijn gastvrijheid. Wij weten uit de eerdere hoofdstukken, uit Handelingen, dat Filippus een man was vol wijsheid en vol met de Heilige Geest. Want hij was een van de zeven diakenen die de eerste christengemeente gediend heeft. En zo, ze moesten omzien, de apostelen moesten omzien naar mannen die vol waren van de Heilige Geest. En moesten de mensen zelf doen, de leden van de gemeente, en kiezen. Zeven mannen vol van de Heilige Geest en vol met wijsheid. En daar hoorde dus Filippus ook bij. Zo werd hij tot diaken gestemd in de eerste gemeente. Maar toen kwamen de vervolgingen, toen moesten mensen vluchten. En toen kon hij niet langer functioneren als diaken. Hij werd dus in feite van zijn diakenschap ontheven. Die gemeente op zich kon niet meer zo verder gaan. Iedereen ging zijn eigen kant op. En tegelijkertijd werd daarmee de prediking van het evangelie sterk bevorderd. Hij was een goede diaken geweest. En het geldt van hem, wat Paulus zegt in 1 Timotheus 3 vers 13, die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang en veel vrijmoedigheid in het geloof. Het welk is in Christus Jezus een goede opgang, opgang tot de Heere. Dan wordt een mens dicht aan de Heere verbonden die wel gediend hebben in het ambt. Nou, Filippus was getrouw geweest en hij kreeg ook een goede opgang. Hij kreeg ook veel vrijmoedigheid in het geloof. Ja, hij was getrouw geweest in het kleine. Hij ging tafelen bedienen van Griekse weduwen. En daar klaagde hij niet over. Dat deed hij met liefde en met blijdschap om deze oudere vrouwen te kunnen helpen en dienen. Hij was getrouw geweest in het kleine en toen heeft de Heere God hem over veel gezet. Hij kreeg de roeping om evangelist te zijn. En zo heeft Filippus het evangelie van de Heere Jezus verkondigd. Door de leiding van de Heer hebben we gezien hoe hij in Samaria kwam. En zonder dat hij dat vooraf kon bedenken, kwam er een geweldige opwekking onder de Samaritanen. En gebeurden er wonderen. En daarna moest hij weg. Een eenzame weg waar bijna weinig mensen waren, bijna niemand op komt. En daar ontmoet hij juist die moorman die tot bekering kwam. En zijn weg vervolgde met blijdschap. Toen heeft de Geest des Heeren hem overgebracht. Zagen we vorige week naar Asdod in het land van de Filistijnen. Want de Filistijn, de Tyriër en de Moren zijn binnen uw, o Godstad, voortgebracht. En vandaar is hij gaan preken, rondtrekken totdat hij uitkwam in Caesarea. Ja, op die tocht is hij langs verschillende plaatsen gekomen. Ik noemde al Joppe. Dat was een belangrijke havenstad. En dan lezen we in het evangelie, in de boek der Handelingen, dat Petrus later naar Joppe gaat, omdat daar Dorcas is, een vrouw die veel betekend heeft voor die christengemeente daar, door haar werken van barmhartigheid. En dat Petrus haar kon opwekken uit de doden door Gods genade. Maar hoe heeft Dorcas het evangelie gehoord? De schrift vermeldt het verder niet. Maar we hebben zeer de indruk dat Filippus als evangelist kwam in plaatsen waar het evangelie nog niet gehoord was. En misschien is deze Dorcas wel tot bekering gekomen onder de bediening van Filippus. En hoe het ook zij, hij is in Caesarea terechtgekomen. En na Handelingen 8, waar dat ons vermeld wordt, lezen we daarna in Handelingen 10 van een Romeinse hoofdman, een centurion, in Caesarea, die de Heere vreesde en voortdurend bad met vasten. Hoe dat zo kwam, weten we ook niet. Misschien is het wel vrucht geweest van de prediking van Filippus, deze centurion. En dat de Heere deze centurion later tot volle vrijmoedigheid gesteld heeft door de bediening weer van de apostel Petrus. Maar hoe het ook mag zijn, we mogen weten dat Filippus met zegen gearbeid heeft. En uiteindelijk is ook in Caesarea een christelijke gemeente gesticht. En wanneer Paulus daar later zal aankomen, dan zal hij een bezoek brengen aan deze Filippus. En niet alleen zomaar een bezoekje, hij blijft daar logeren. En niet alleen, hij neemt 8 mannen met zich mee. En daar staat ook nog, dat zullen we straks nog wel zien in de preek, vele dagen. Dus die Filippus was toch wel een bijzonder persoon. Hij heeft toch bijzonder in het centrum gestaan van die christelijke gemeente. En zo heeft deze Filippus veel fundamenteel werk gedaan om het evangelie te verkondigen. Daar waar Christus nog niet verkondigd was. Zondaren hebben door zijn bediening de Heere Jezus Christus gevonden. Ja, de woorden uit Jesaja 65 zijn in hem vervuld. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, zie, hier ben ik, ziet, hier ben ik. En overal waren er zondaren die uit zichzelf de Heere niet zochten. Maar Filippus kwam daar en herhaaldelijk gebeurde het dat deze zondaren de Heere vonden, al hadden ze hem niet gezocht. De Heere God liet zich vinden, wat een heerlijke zaak. Wanneer men de Heere mag vinden, het is een machtige vondst. Wanneer u ook iemand in uw leven mag ontmoeten die u het evangelie verkondigt. En dat het evangelie door zijn bediening ingang vindt in uw hart. Waar is het heerlijk wanneer iemand voor het eerst zo God zelf mag ontmoeten en de Heere mag vinden, terwijl hij van zichzelf moet belijden dat hij de Heere eigenlijk niet eens zocht. En in feite geldt dat voor elk kind van God, dat de Heere hem gevonden heeft en dat zij daarom hem vonden. Het was vrije genade. En wat hebben we vorige week ook alweer gelezen? Filippus werd gevonden te Azoten. Wat een zegen wanneer een dienaar gevonden mag worden. En dat door hem mensen de Christus der schriften vinden. Dat is Gods rijke genade. En hoe is het nou in uw leven? Hebt u al de Heere gevonden? Hebt u zo'n vondst in uw leven gedaan? Hebt u die schat van grote waarde tot uw verrassing gevonden? Zijn uw ogen opengegaan voor de waarheid en de heerlijkheid van het evangelie. Zijn uw ogen open gegaan voor Christus, dat u de waarde van de Heere Jezus zag, niet alleen om uw zonden te vergeven en dat u straks die overstap kunt maken, als ik het zo mag zeggen, naar de hemel. Nee, maar dat het veel rijker werd, dat de Heere Jezus in uw leven ingang vindt en dat hij uw leven van binnenuit gaat vernieuwen. Dat hij zijn licht straalt op heel uw bestaan, op de manier waarop u leeft, op de manier waarop uw gezin functioneert, uw karakter, uw houding, hoe u in het leven staat, dat u gedreven wordt nu door de geest van Christus. En het is heerlijk om hem te kennen, dat hij beslag op ons leven legt, want hij is een heerlijke God. Het gaat om Christus in u. Dat hij met zijn geest en woord in u leeft en dat u uzelf gewonnen geeft aan hem. Dat het niet meer uw wil is die u wil vasthouden, maar dat u alles leert loslaten. Dat u niets meer van uzelf hebt en dat hij en zijn wil alles voor u betekent. Zo wordt hij de eerste in uw leven. O, wat een heerlijke, machtige vondst is dat, als dat gevonden wordt in het leven. Wanneer u dat vindt, gemeente, dat is de heerlijkste dag van uw leven. Niet daarmee te zeggen dat elk kind van God een bepaalde dag en moment moet weten. Dat is ook niet naar de schrift. Dat kan wel, maar dat hoeft niet. De Heer heeft verschillende wegen, maar de uitwerking is hetzelfde. Dat de Heer alles voor mij geworden is. En zo werkt de Heer door de geslachten heen. Zo werkt hij in mensenharten, dat ze hem vinden, terwijl ze hem niet zochten. En wanneer u hem zo gevonden hebt, buig dan neer in diepe verwondering. Wil het nooit vergeten. Wil het steeds maar weer uw aandacht daarop richten. Dat de Heere gevonden is door u. Terwijl u hem niet eens echt zocht. Wat een wonder. Zoek hem dan trouw te zijn. En vraag om meer genade, nu u hem kent en nu u hem gevonden hebt en nu u weet wat hij allemaal kan geven. Zoek hem juist te meer, om meer licht van hem te ontvangen, meer genade, meer zegen, meer gelijkvormig te worden aan de Heere Jezus, meer liefde, omdat hij zo heerlijk is. Het kan ook zijn dat u hem niet gevonden hebt. Dat u het daarom ook eigenlijk niet goed begrijpt waar de dominee het nu zojuist over had. En dat het geloof u eigenlijk heel weinig zegt. Dat is iets om straks naar de hemel te gaan of zo, maar voor de rest betekent het weinig. Het leeft niet in u. En de liefde van Christus en zijn vrede zijn voor u nog verborgen. U hoort erover spreken, maar u kent het niet. En wat dan? Buig dan maar uw knieën en zoek het maar, vraag het maar van deze Heere. Zoek hem in zijn woord en vraag hem om licht, om bekering, om genade. Jonge mensen, vraag om de Heere en om zijn genade in je leven. Vraag om bekering. Dat je leven niet maar wat dwarrelend overal heen en weer gaat zonder een richting. Maar dat de Heer in je leven komt, dan wordt alles anders. Ja, dan wordt alles nieuw en heerlijk. Want hij is een goede God. Vraag maar of de Heere zich aan u wil openbaren, of in jouw leven wil komen, met zijn woorden, met zijn geest. Hij zal horen. Hij zal horen. Dat belooft hij. Daartoe nodigt hij, daartoe roept hij u op. Als u een uitnodiging krijgt om ergens aanwezig te zijn op een trouwerij of waar het ook mag zijn, dan weet u toch, dan mag ik toch komen. U bent toch uitgenodigd vanaf uw jeugd af om tot hem te komen. Hij zal u toch niet uitwerpen. Blijf aanhouden bij die God. Want uw hart moet brandende zijn. De liefde tot de Heere moet branden in uw ziel. En dan gaat u de psalmen begrijpen. Die zijn bevindelijk. Die spreken over het leven van de omgang van een mens met de Heer. En er wordt er geroepen vanuit de nood, dat we zojuist zongen uit Psalm 56. Er wordt er geroepen uit die nood, omringd door vijanden aan alle zijden. Ik roep tot u, Heer. Daar wordt een stuk beleving wanneer er strijd komt in het geestelijke leven. En op Psalm 9, ik zal de Heer blijmoedig danken en loven. Ja, daar wordt ook een stuk beleving. Wanneer u ziet hoe goed de Heer is. Wanneer hij overkomt in het leven. En zo moet het zijn. Anders is het niet goed. Hij moet in uw hart wonen. Hij moet alles voor u worden. Ook voor jullie jongeren. Jongens en meisjes. Maar we gaan verder. We gaan verder kijken naar Filippus. En we letten op zijn gezin. Want Filippus kwam dus uiteindelijk terecht in die belangrijke stad Caesarea. Dat was inderdaad de hoofdstad. Was niet Jeruzalem. Jeruzalem, dat was de tempelstad. Maar het was eigenlijk maar een klein stadje. Het was eigenlijk de tempel. Voor de rest was daar niet zoveel. Maar Caesarea, dat was een grote stad. Daar zetelde de gouverneur. En die kwam alleen ten tijde van de Joodse feesten, kwam hij ook in Jeruzalem. Met een hele troep soldaten, alleen maar om de orde te kunnen handhaven. Wanneer er iets mocht uitbreken daar, wanneer al die Joden daar waren. Maar voor de rest woonde hij in Caesarea. Daar waren al de renbanen en de arena's en dat was het culturele centrum, het economische centrum, militaire centrum. Dat was de belangrijke stad. En daar heeft de Heere Filippus geplaatst. En daarna zien we dat hij ook, zegt de schrift, 4 dochters had. Dus dat betekent dat hij ook getrouwd was. Hij had een vrouw. Daar vermeldt de schrift verder niet iets over. Maar hij was getrouwd in de Heere. Want Filippus was een godvrezende man. En hij had een gezin dat de Heere vreesde. En hij zou echt met geen andere vrouw trouwen dan met iemand die de Heere vreest. En daarom, jongeren, als jullie nou een vriend of een vriendin zoeken, dan weet je toch wel wat het belangrijkste is. Daar hebben we op de catechisatie ook wel eens over. Diegene die aan wie je wilt geven of kunt geven, die moet de Heere vrezen. Of tenminste moet hij verlangen om de Heere te vrezen. Dat alleen vormt een fundament om door het leven te gaan. En als je nou iemand ontmoet en hij of zij is best heel leuk, maar ze heeft of hij heeft de Heere niet lief. En kent de Heere niet. Dan heb je geen basis om jezelf aan hem of haar te geven. Daarom op een zo vroeg mogelijk stadium, als iemand leert kennen, hoe staat hij tegenover de Heere, tegenover de kerk. En anders moet je mee breken. Want de eerste eis moet zijn dat hij of zij de Heere moet vrezen. En vraag de Heere maar zelf om een man of een vrouw, vriend of vriendin. Zal hij dat niet willen doen? Je kunt nou bidden, een gebed voor de Heere. Om een Godvrezende man of vrouw. En dat de Heer dat over enkele jaren vervult. Dat kan heel goed. De Heere let op je gebeden. En laat degene met wie je trouwt, dat je met hem of haar een eenheid kunt vormen in de Heere. Zo komt er zegen. En daar wil de Heer ook voor zorgen. En we kunnen gerust ervan uitgaan dat Filippus zo geleefd heeft met zijn vrouw in de vreze des Heren. En wanneer is hij getrouwd, dat weten we niet. Misschien wel in Caesarea, daar is hij lange tijd dus geweest, want Filippus kwam zo'n, Paulus kwam zo'n 20 jaar daarna, kwam hij in Caesarea. Dus Filippus is daar wel minstens 20 jaar geweest. En hoe heeft Filippus daar geleefd? Hoe? Nou, hij heeft werk gehad. Misschien had hij wel een eigen zaak, een eigen bedrijf, dat weten we allemaal niet. Maar hij was wel een welvarende man. En ook daarin zie je op Psalm 1 dat de Heere de vrees, dat de Heere zegen degene die hem vrezen. Dat zie je vaak. Vele van de hugenoten waren ook welvarende mensen. Het is vaak gezien in de geschiedenis van de kerk dat de Heere zegent degene die hem vrezen. En Filippus heeft dus ook een middel van inkomsten gehad, een bedrijf of werk. Hoe weten we dat hij welvarend was? Nou, hij had een huis en het was niet zomaar een huisje, het was een groot huis. Paulus kon daar zo terecht met 8 mannen. En hij kon daar vele dagen zijn. Het was waarschijnlijk een soort centrum van die gemeente te Caesarea. En in die tijd was het nog niet zo geregeld dat de predikanten onderhouden werden door de gemeente. Ze dienden veelal zelf in de maatschappij met een of andere werk. Maar hij had een groot huis. Hij had Hij kon 8 mensen zomaar te eten en te drinken geven voor vele dagen. En zo heeft de Heere Filippus gezegend. Hij was niet onbemiddeld. Maar daarnaast, wat we wel lezen is, hij had een gezin. We lezen hier van 4 dochters en ze profeteerden. Misschien heeft hij meer kinderen gehad, dat zegt de schrift verder niet. Maar hier deze 4 kinderen, 4 dochters, ze profeteerden. Ze waren maagden, ze waren nog niet getrouwd. Er waren oudere meisjes of jonge vrouwen. Ze profeteerden, wat wil dat zeggen? Ze waren bijzonder begenadigd door de Heere om het woord van God te verstaan en te zien. En dat woord van God had betrekking op het verleden, op het heden en op de toekomst. Onder Israël waren ook vroeger profeten of profetessen. Maar dit werk vond al lang niet meer plaats onder Israël. Elisabeth en Anna en Maria met haar loflied, dat was weer een begin. Hoe er weer profetessen waren. Maar dat zien we hier ook met deze 4 dochters van Filippi. Dat was ook een vervulling wat de profeet Joël gezegd had in 2 vers 28. Het zal geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. Nou, dat vond plaats in het gezin van Filippus. En we kunnen ook daaruit gerust afleiden dat deze Filippus een goed geordend gezinsleven gehad had. Dat hij zijn 4 dochters ook opgevoed had in de vreze Gods. En zo is er blijdschap wanneer er een kind geboren mag zijn in een gezin. En ook wij zijn als gemeente verblijd dat er 2 jongetjes geboren konden worden in de afgelopen week. En zo hebben velen van ons gezinnen. Laten we even naar deze Filippus kijken. Hij had 4 dochters die profeteerden. Dat was een bijzondere gave. Moeten wij nu niet verwachten dat dat gebeuren zal met onze meisjes. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar wat we wel zien is dat Filippus als een Godvrezende man zijn gezin heeft opgevoed in de vreze des Heren. En zo is het ook een verantwoording voor vaders in de kerk. Als u nog een gezin hebt, hoe u uw gezin opvoedt. Welk plaats neemt u in uw gezin als vader? De Heere roept u om in de eerste plaats een voorbeeld te zijn van godsvrucht. De andere leden aan het gezin moeten aan u kunnen zien dat u de Heere vreest en liefhebt. Dat is wel het moeilijkste, nietwaar? Alleen al daarom behoren we voor zijn aangezicht te komen en te bidden om die genade. Dat de godsvrucht maar niet iets opgelegd is, iets kunstmatigs, het moet en het zal, maar dat het natuurlijk voortvloeit op een ontspannen wijze. Met liefde en met ernst. Dat de kinderen dat zien. Dat de dienst van de Heere belangrijk is. En in de tweede plaats moet het ook zo zijn dat we als vaders onze kinderen onderwijzen in de wegen van de Heere. Begin dan zo jong mogelijk. Leer hem maar psalmen. En leer hem maar bijbelteksten. En lees met hen voor, de hele kleine kinderen met een verantwoorde kinderbijbel. En dan nog met goede illustraties om uw klein kind wat nou, net begint wat te praten, te vertellen over de Heere, zo jong mogelijk. Ze nemen alles op. En daar rust Gods zegen op. U bent bezig het zaad van Gods woord te zaaien in de harten van uw kleine jonge peuters. En dat dragen ze hun leven lang mee. U weet het toch ook van uw jeugd. Bepaalde indrukken en voorbeelden die u zag. Waar u het nooit tegen zei. Maar u wist het in uw hart. Of zij de Heere vreesden of niet. En zo is het ook nodig in het gezin. Hoe gaan we met elkaar om? Is er orde in ons gezin? Is er liefde in ons gezin? Er mag geen ruzie zijn of oneenigheid. Ook zeker niet tussen man en vrouw. Dat is funest voor de kinderen. En zo is er ook liefde nodig, geduld nodig met elkaar. En zelfverloochening in het huwelijk. En dat we met liefde en geduld met elkaar omgaan, elkaar zoeken, ook in het huwelijk. Dat we aandacht voor elkaar hebben. En dat begint tussen man en vrouw. Het is nodig om aandacht te hebben, niet langs elkaar heen te leven. Maar te vertellen aan elkaar waar we mee bezig zijn. Ook de zaken op het werk, ja, technische details, dat hoeft niet, dat begrijpt u. Maar waar u mee bezig bent. Dat u ook in het huwelijk in elkaars leven blijft kijken. Niet langs elkaar heen leven. En dat er zo oprechte zorg en liefde is voor elkaar. Communicatie is heel belangrijk in het huwelijksleven. Tijd nemen voor elkaar. Aandacht nemen voor elkaar. Zelfverloochening, de ander zoeken, het welzijn van de ander zoeken, dat is liefde. Dat de man zijn vrouw zoekt te helpen en te behagen en te ondersteunen. Omgekeerd de vrouw haar man zoekt te behagen en te steunen. En daarbij wil de Heere liefde leren. En liefde is niet in de eerste plaats een gevoel, maar het is in de eerste plaats zelfverloochening. Het goede voor de ander zoeken. Ik zal hem of haar lief hebben. En natuurlijk is het zo gezegend in het huwelijk als er een diep gevoel met elkaar mag zijn. Dat we samenkomen, ook in het huwelijksleven. Daar heeft de Heere ook allemaal ingesteld. Als een rijke zegen in het huwelijk. Maar zo behoort het te zijn. Maar dan ook goede communicatie met uw kinderen. Aandacht hebben voor de kinderen. Nooit zeggen, ik heb geen tijd. Dat is een belediging aan een kind. Ik ben niet belangrijk genoeg. Dat mag eigenlijk nooit. Aandacht geven. En dat kan natuurlijk niet de hele dag. En dat verwacht een kind ook niet. En dat hoeft ook niet de hele dag. Maar dat er wel gezette tijden zijn. Elke dag dat een kind ook zijn verhaal kan doen. En dat ze weten, papa en mama, ze luisteren naar me. En zo komt er een atmosfeer van liefde. En op gezette tijden, maar ook al naar gelang van de leeftijd van het kind, dat voelt u wel aan. Een jong kind heeft ander aandacht nodig dan een oudere kind. Maar zo wil de Heere zijn zegen geven. En dat wordt allemaal gevoed en ondersteund door de persoonlijke godzaligheid. Die liefde in het huwelijk en die liefde in het gezin, dat moet onderbouwd worden door het liefhebben van God in het verborgene. En zo mag u de Heere zoeken. In het persoonlijke, in de binnenkamer, daar vragen om kracht en om aandacht en om liefde en om zorg en om tijd voor uw kinderen en voor elkaar in het huwelijk. En dan met het voortdurend gebed dat de Heer in uw kinderen zal werken. Uw lieve kinderen hebben onsterfelijke zielen voor de eeuwigheid. En dat ze het van ons zullen horen. En elk kind heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, ook bij het opgroeien. Hebben wij ook, onze kinderen ook, als ze opgroeien. Maar toch dat het gebed er mag zijn voor het welzijn van onze kinderen. En dat we ook vaders in het gezin voorgaan. En ook de nood van het gezin gezamenlijk opdragen als er bijzondere noden zijn. En dan ook waken dat de Heere... En waken dat de Heere alles te zeggen heeft in ons leven. Dus dat de wereld niet binnendringt met al haar vuil en met al haar wereldgelijkvormigheid. En met de hoogheid des levens en de trotsheid en de wereldse gezindheid. Dat hoort niet in onze gezinnen thuis. Heeft niets te maken met ouderwet zijn. Heeft alles te maken met geestelijk te zijn. En daarin is de televisie toch een groot kwaad. Want daarin wordt het hele moderne, seculiere leven ingepompt. En iedereen moet stil zijn en kijken. Het is een gevaar. Daar moet u uw kinderen niet voor willen over hebben. En dat gaat ten koste van de aandacht en de liefde en de tijd en de zorg voor elkaar. Het is niet onschuldig. En ook allerlei films die er zijn. Daar moeten we gewoon voorzichtig mee zijn. Want dat werkt. En de kinderen. We moeten een christelijk levensstijl hebben. En daarvoor is ook fijngevoeligheid nodig. Er moet ook geen juk zijn in het gezin. Dat voelt u wel. Een sfeer van ontspanning. Fijngevoeligheid en liefde. Dat u aan uw kinderen uitlegt waarom u bepaalde dingen niet doet en waarom. En dat er iets anders tegenover staat. Dat er wel allerlei onschuldige vormen van ontspanning zijn. Waar kinderen van houden en waar ook best ruimte voor moet zijn. En dat we zo als vaders ons gezin regeren. Dat we een geregeld huisgezin hebben. Een geordend gezinsleven. Dat zo heeft Filippus ook geleefd. Ongetwijfeld. Anders zouden zijn vier dochters niet begenadigd zijn met de gaven van de profetie. Die dochters hadden liefde voor de kerk. En dat moeten wij onze kinderen ook bijbrengen. Liefde voor de kerk. Geven aan de kerk moet u uw kind bijbrengen. Als u nou geld in de collecte stopt, hè, dan moet u het grootste bedrag geven aan uw kind. Dat uw kind het grootste bedrag in de collecte stopt, niet u. Zo leert u uw kind geven. U koopt een ijsje voor 3 euro. En als uw kind maar 1 euro erin laat stoppen, moet u omdraaien. Zo leert u uw kind geven. En zo heeft de kerk een hoge plaats in ons gezinsleven, dat we bidden ook voor hen in nood. Er zijn verschillende leden in grote moeite gekomen. Ziekte en pijn en moeite. Dat de kinderen dat horen, dat we met hen meeleven. Dat is christelijke barmhartigheid. En zo met het voortdurend gebed in onze gezinnen, dat onze kinderen wedergeboren mogen worden. Nou, wat een zegen om in zo'n gezin opgevoed te worden. Dat was bij Filippus ook zo en zijn vier dochters die profeteerden. Nou moet u niet denken dat dat nou een ambtsdrager was, dat was er niet. De Heere stond niet toe dat een man over de vrouw zou leren, een officieel ambt, maar de gave van de geest is niet beperkt alleen voor mannen. Gelukkig niet. Die gave van de geest werkt onder mannen en vrouwen, onder jongeren. En dat is naar de schrift. Betekent niet dat ze een ambtsdrager waren, maar wel dat ze zicht hadden op de schrift. Wat een zegen wijze oudere vrouwen, die jongere vrouwen in de gemeente onderwijzen. Zo behoort het te zijn. Allerlei verenigingsverbanden. Wat een zegen als er oudere vrouwen zijn, die begenadigd zijn, die de jongere vrouwen leren onderwijzen, hoe ze een gezin moeten onderhouden. Dat hoort allemaal bij het christelijke leven. En wat een zegen, ook als vrouw, om bedouwd te zijn met de genade van de geest. Dat is schriftuurlijk. En het was toen in die tijd duidelijk dat er bijzondere gaven waren op deze vier dochters van Filippus. Waarom was dat toen en nu niet? Dat was omdat ze geen Bijbel hadden. Dat legt apostel Paulus uit in 1 Korinthe 13, 12, 13 en 14. Er was toen geen Bijbel. En toen gaf de Heer op die tijd bijzondere gaven en inzichten, dat ze elkaar toch konden stichten in de samenkomsten van de gemeente. Maar toen het volmaakte gekomen was, Gods woord, toen is dat onvolmaakte. Dat profeteren van hier een beetje, daar wat zicht en daar wat zicht op, dat werd vervangen door heel het woord van God. Maar gemeente, we gaan verder nog te kijken naar de gastvrijheid van deze man Filippus. Want het gebeurde ruim 20 jaar nadat Filippus bij de moorman was weggenomen, dat Paulus landde in de havenplaats Caesarea. En dan lezen we vers 8. Paulus en wij, dat is Lucas dus ook bij, de schrijver van het boek Handelingen, wij die met hem waren, gingen vandaar. Ze gingen weg van het schip. Ze gingen vandaar. Van waar gingen zij? Van de anderen die in het schip weg waren. Dat is ook best ingrijpend, die paar woorden. Daar lezen wij zo overheen. Paulus en wij die met hem waren, gingen vandaar. Moet u even over nadenken. Wat dat betekent. Ze gingen vandaar. Er vond een scheiding plaats tussen de bemanning van dat schip of die andere mensen bij wie ze waren. Een scheiding tussen hen en Paulus en zijn reisgezelschap. Ze hadden samen een hele zeereis achter de rug gehad. Ze waren voor een tijd lang samen in het schip geweest. Maar nu ging Paulus vandaar weg. Er vindt een scheiding plaats. En uw gemeente zijn wij vanmorgen ook opgeschrokken door ernstige berichten. En dat laat ons alleen maar zien dat er een scheiding plaats gaat vinden. Wij zijn nu bij elkaar. Wij gaan straks allemaal van elkaar scheiden. De dominee gaat weg. De ouderlingen, de diakenen gaan weg. En u en ik, we gaan allemaal weg. We gaan allemaal vandaar. Van hier weg. Voor een tijd zijn we hier samen. Maar straks gaan wij allemaal van elkaar scheiden. En we moeten allemaal een grote reis maken. En dan zullen allen die de Heere vrezen, eeuwig bij God aankomen. Maar zij die alleen voor de schijn de Heere dienden, die zullen eeuwig afgescheiden worden. Zij die gezamenlijk door dit leven heen reizen, zullen afscheid nemen van elkaar. En dan zal het blijken waar wij in de eeuwigheid zullen zijn. Hoe zal dat afscheid zijn? Zal er een afscheid zijn zoals de vrouw van dominee Laman op de begraafplaats in Hamilton aan het graf van haar man riep: man, tot weerziens. Of zal het een afscheid zijn dat we elkaar nooit meer ontmoeten? Bent u klaar voor die grote reis? Wat nodig is, is om Christus te zien, op hem te zien, in hem geborgen te zijn. Zijn bloed is genoeg, zijn geest is krachtig. U moet weten waar u naartoe gaat en hij wil het u leren. Dat is ook iets om met elkaar te bespreken in het gezin of in het huwelijk. Wat misschien eigenlijk nooit gebeurt. Wat voor hoop hebt u dat we dat van elkaar weten? Paulus ging weg, hij vond de scheiding plaats. Ze hadden de prediking van Paulus gehoord, zijn voorbeeld gezien, maar nu... wat een afscheid. En zij kwamen te Caesarea. En gegaan zijn in het huis van Filippus de evangelist, die een was van de zeven, bleven wij bij hem. En wie waren die wij? Nou, er waren verschillende reisgenoten. We kunnen het zo afleiden uit verschillende gegevens uit de schrift, dat daar Sopater bij was, en Aristarchus en Secundus, Timotheus, Tychicus, Trophimus en Lucas, de schrijver van het boek Handelingen. En vers 10 laat ons zien dat zij dus vele dagen daar bleven. Niet maar 3 dagen, vele dagen. Zo gastvrij was deze Filippus. Hij kon het zingen: ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En er was genoeg slaapplaats en genoeg eten en drinken. Gastvrijheid, ook dat hoort bij het christelijke leven. En dat niet alleen dat u mensen bereid bent te ontvangen, maar ook dat u een open oog hebt voor hen om u heen die in nood zijn. En ik ben zo blij als ik bij gemeenteleden kom die door moeite heen gaan. Dat valt mij als predikant steeds weer op. Hoeveel u met elkaar meeleeft. Dat mensen, leden van de gemeente, mannen tot tranen toe bewogen zijn. Omdat er zo wordt meegeleefd. Stapels kaarten en brieven en geschenken en... het doet mij ook als prediker heel goed dat te zien. Dat er zo meegeleefd wordt. En zo hoort het ook. Ook dat is iets van gastvrijheid. Niet mensen ontvangen zozeer in je huis, maar uit te reiken. To reach out naar anderen. In andere uit de gemeente die in nood zijn. Zorg voor elkaar. En laat het toch zo mogen zijn dat... het voortkomt uit liefde tot de Heere, dat de Heere zo goed voor mij is, dat ik ook liefde toon aan anderen in nood. Nou, dat heeft Filippus gedaan aan Paulus en zijn reisgezelschap. En niet alleen in die vele dagen, maar daarna ging dus Paulus op naar Jeruzalem. En wat gebeurde daar? Hij werd nou een hele toestand, hij werd gevangen genomen en uiteindelijk weer overgebracht naar Caesarea. Daar is hij 2 jaar geweest. En gedurende die 2 jaar, nee, Filippus hem ook veel opgezocht. Heeft hij ook veel gesproken met Lucas. Het is interessant om dat even tussen haakjes te zien. Dat wat er beschreven staat van Filippus, de evangelist, heeft Filippus ook verteld aan Lucas. Lucas heeft het opgeschreven. Jarenlang is er contact geweest tussen Filippus en Paulus. En hoe is het dan later gegaan met Filippus? Nou, wij weten uit de oude kerkgeschiedenis dat Filippus later met zijn 4 dochters vertrokken is naar Turkije. Heette toen Azië. En daar zijn ze gestorven en ze kunnen nog hun graven aanwijzen van hem en van zijn 4 dochters. En zo hebben deze dochters ook veel kunnen vertellen aan die vroeg-christelijke gemeenten over hoe het toeging in Israël en Judea. En veel van hun getuigenissen die zijn overgeleverd en uiteindelijk terechtgekomen in de eerste kerkgeschiedenis van de vroege kerk, geschreven door een zekere Eusebius. Maar in ieder geval, zo heeft de Heere God Filippus tot zegen gesteld. En zo is Filippus met zijn 4 dochters ingegaan in de heerlijkheid. Ze werden ontvangen in het vaderhuis hierboven. En daar zullen al Gods kinderen samen zijn. Daar is de moorman. En daar zijn die mensen uit Samaria. Die zijn daar ook. Met al de apostelen. Het is toch een schitterende gedachte dat al die vromen uit al die eeuwen waarvan we lezen in de schrift, waarvan we lezen uit de kerkgeschiedenis, dat ze daar allemaal zullen zijn. Filippus en Paulus en zijn 4 dochters van Filippus, want daar zullen al Gods kinderen zijn, want daar zal zijn volk wonen naar zijn raad. En daar zal God hem eeuwig zijn volk gunst betonen. Daar zullen zij, Gods knechten, met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Dat is de toekomst. Wat een heerlijke God. Wat een heerlijke toekomst. Amen. En we zingen gemeente Psalm 69, vers 14.
Thank you.
Laten wij samen bidden en danken. En zo komt u alle lof en aanbidding toe, Heere. En daar zal het op uitlopen. Daar zullen al uw knechten met hun zaad. En dat zal door de geslachten heen gaan. Ze zullen daar allen samen verenigd zijn bij u. En daar zal u eeuwig uw volle gunst aan hen betonen. O, wat een uitzicht, Heere. Och, wat is het dan rijk om u te kennen en nodig om met u door het leven te gaan. Dat dit vooruitzicht toch ons doel zou zijn. Wat zou het ons baten als we de gehele wereld wonnen en onze ziel verloren zouden. Heere, we bidden u, o wil uit genade, uw woord wij ons inbranden in het hart. Dat dat ons levensdoel mag zijn, om bij dat gezegend volk bij u eeuwig te wonen. Heere, laat dat het vooruitzicht mogen zijn, laat dat het verlangen mogen zijn. Laten we daarom ook onze gezinnen opvoeden in de vermaning en de vreze Gods. En laten we zo, Heere, zicht op u mogen hebben. Heere, ga met ons ook deze dag verder. Breng ons vanavond weer samen en hoor ons om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 119, vers 32. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.